Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Er zijn afkondigingen voor de wijk Elim. Vanavond wordt na de dienst de Bijbelstudiekring 18 plus gehouden. Alle jongeren zijn hartelijk welkom. Dinsdagavond wordt de Pasenwijkmiddag gehouden in de zaal van de kerk. Aanvang 7:30. Alle jong en oud hartelijk welkom. Donderdagmiddag wordt de Paaswijkmiddag in de zaal van de kerk gehouden. Aanvang 2:30. De uitdeling van de paasattenties aan alle ouderen 75 plus vindt zaterdagmorgen plaats. Zaterdagmorgen vindt er eveneens een evangelisatiefolder actie plaats in Den Haag. Voor wie vanuit Katwijk mee wil helpen, wordt er verzameld bij de Triomfatenkerk en het vertrek is om 7:45 'smorgens. Verder willen wij u er nog op wijzen dat de paasgroetactie van Vriendenstemmen, daar willen wij u op wijzen, en de enveloppen met kaarten liggen in de hal voor de toiletten. U kunt 1 of meerdere kaarten meenemen en versturen naar onze broeders en zusters in Rusland en Centraal-Azië. Zoals u weet hebben christenen in deze landen het vaak niet makkelijk. En op deze wijze kunnen we en willen we hen bemoedigen. Van harte aanbevolen. En laten we hen vooral in onze gebeden aan de Heere opdragen. Voor alle genoemde data geldt Deo Volente. De collecte voor de preek zal er gecollecteerd worden voor diaconie en kerkvoordij. En bij slotzang zal er een extra collecte zijn, eveneens voor de kerkvoordij. DV volgende week zal er een extra collecte bestemd zijn voor de GBS Bijbelverspreiding. De collecten zijn alle van harte bij u aanbevolen. Gemeente, wij zingen Psalm 37, vers 1, 2 en 19. Beleiden wij nu met de kerk van alle tijden en plaatsen het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven. En begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Laten wij nu samen bidden. Zojuist, Heer, hebben wij ons geloof beleden. In U, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij bidden of U ons in dat geloof steeds weer opnieuw wil sterken, versterken. En dat U het ook wilt werken. En dat doet U toch onder de verkondiging van uw woord, uw trouwgetuigenis. Heren, dat daardoor ook de liefde tot u gewekt en versterkt, vermeerderd mag worden. Maar ook onze hoop. Want op wie zouden wij hopen, heren, alle hoop buiten u? Dat zijn luchtkastelen. Heren, die maken niet waar wat wij ervan verwachten. Maar als wij onze hoop op u mogen bouwen, heren, dan zult u geven, ver boven alles wat wij ervan verwacht hadden. Het overtreft ver al wat wij weten. Maar wat hebben wij daarvoor nodig, uw Heilige Geest? En daar komen wij om vragen. Als wij nu gaan luisteren, gaan horen naar uw woorden. Heere, wil dan krachtig ook met uw Heilige Geest in het midden van ons zijn. En dat wij vanavond zo mogen luisteren, zoals die kamerling lang geleden, toen hij op de wagen zat en onderwezen werd vanuit de profetie van Jesaja door Filippus. Dat het begon te branden in zijn hart. En dat er een verlangen kwam om dat teken te ontvangen en dat zegel van dat verbond der genade. Heren, en dat hij die hartelijke belijdenis mocht afleggen. Daar bidden wij ook om, heren. Dat we dat mogen doen voor het eerst of opnieuw. Want u bent alle eer en al onze lof waard. Wij belijden, heren, dat wij dat vaak zo achterhouden en dat wij aan u voorbij lopen en dat wij vaak voller zijn van de dingen die voorbij gaan dan van u, heren. Dan is er bij ons veel schuld en zonde en als wij dat nu uitspreken, laat dat dan meer zijn dan alleen een lippentaal, maar ook een hartentaal. Heren, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten, want uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg voor ons ontsloten, want op Golgotha, daar heeft hij verworven gena voor goddelozen. Heere, geef dat wij daar ook amen op mogen zeggen met mond en hart. Heb dank dat wij zo hier bij elkaar mogen zijn, dat u ons bij elkaar hebt gebracht omdat u ons wilt ontmoeten onder het woord. En we bidden, Heere, dat ook in deze dienst en van deze dienst mag gelden, dat alle dingen zullen meewerken ten goede en dat het woord ook deze avond eeuwigheidsvrucht zal dragen voor klein en groot, jong en oud. Wees ook bij hen die met ons verbonden zijn thuis, schenk ook daar uw zegen en hoor en verhoor ons in de uitdelging van al onze zonden in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus, wiens bloed reinigt van alle zonden en wiens werk volkomen is en aan wiens koninkrijk geen einde zal zijn. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 53. En wij lezen vers 1 tot en met 9. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid als wij hem aanzagen. Zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Maar wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in ieder naar zijn weg. Maar de Heere heeft ons er aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. En om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Amen. De tekst voor de prediking is vers 8 en 9, die willen wij nog een keer lezen samen. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Zijn de afkondigingen gedaan? Dan gaan wij nu samen zingen uit Psalm 143. Vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Het zevende, Heere, doe mij spoedig ademhalen. En het achtste, laat mij uw diepere goedheid prijzen. 2, 7 en 8 van 143. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Ik hoef u niet te vertellen, gemeente, dat de zee nooit verveelt. Als je op het strand staat en je ziet daar de golven, de branding, de wisseling van eb en vloed, het lichtspel op de golven, altijd anders, nooit hetzelfde, dat verveelt nooit. Het brood dat wij elke dag eten, verveelt ook nooit. Elke dag. En toch, het smaakt steeds weer opnieuw. En ik hoop dat het zo ook geldt van het lijdensevangelie. Ook als wij vanavond het lijdensevangelie hebben gelezen vanuit het Oude Testament. Dat je zegt, dat word ik nou nooit zat. Steeds weer als ik het hoor, steeds weer als ik het lees, ik hoor steeds weer nieuwe dingen. Het verveelt nooit, integendeel. En daarom staat Jesaja 53 ook in de Bijbel. Dat is om ons onder de indruk te brengen van de zaligmaker, Jezus Christus. Dat wij hem gaan bewonderen, aanbidden, vertrouwen, liefhebben en dat wij gebruik van hem maken. Dat heeft hij graag. Net als de dokter. Mijn vrouw was pas bij de dokter en ze verontschuldigde zich. Ze zegt, dokter, ik weet niet of het echt nodig is, maar ik ben toch maar gekomen. Toen zei hij, daar ben ik voor. U hoeft zich echt niet bezwaard te voelen. Daar ben ik voor. Voor de patiënten. En dat geldt nog veel meer, jongens, van die grote dokter met een hoofdletter. Het is een vreugde wanneer wij van hem gebruik maken als die hemelse medicijnmeester. En het doet hem verdriet als wij bij hem wegblijven. En ik mag vanavond u weer preken, gemeente, wat uw eigen predikanten ook steeds weer opnieuw doen. Jezus Christus en die gekruist. Dat stemmeloze lam en dat stomme schaap waar wij over gelezen hebben in Jesaja 53. Als een stil schaap liet hij zich scheren en slachten. Dat tekent de Heer Jezus, hè, in zijn grote gewilligheid. Hij heeft niet tegengestribbeld, hij heeft nooit geprobeerd dat lijden te ontlopen. Integendeel, toen ze hem kwamen halen bij Gethsemane, toen zei hij, als je nou mij zoekt, hier ben ik. Laat deze mijn discipelen heen gaan. En uiteindelijk leidde dat tot zijn dood. En daarover gaat het in de tekst vanavond. Jesaja 53 is eigenlijk een gedicht. Dat kun je zo in de vertaling niet lezen, maar in het Hebreeuws dan ontdek je dat. Het is een gedicht met coupletten. En vers 8 en 9, die horen bij elkaar. Die vormen samen een couplet. En steeds weer komen er nieuwe aspecten naar voren. De gedachten ontwikkelen zich steeds verder, naarmate je dit hoofdstuk verder leest. Soms grijpt Jesaja weer terug op wat hij al gezegd heeft. Dan herhaalt hij het. En dan doet hij weer een stap vooruit en gaat hij verder. En zo ook in onze tekst. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En zo begint vers 8. En ja, dat wordt wel verschillend vertaald en uitgelegd. De Statenvertaling heeft dat Christus uit de angst en uit het gericht is weggenomen. De kanttekeningen leggen dat dan ook verder uit. En ze zeggen, dat ziet op het zielenlijden en op het lichaamslijden van de Heer Jezus, het gericht, maar daaruit is hij weggenomen. Daaruit is hij bevrijd als uit de gevangenis. De Vader heeft zijn Zoon eruit gehaald, opgewekt, Pasen, opgenomen in de hemel, hemelvaart. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Dan zou het gaan over Christus' verhoging. Pasen en hemelvaart. En dat Jesaja hier al iets laat doorschemeren, terwijl hij nog bezig is over het lijden, zijn vernedering, maar dat het straks uitloopt op zijn verhoging. Nou, die uitleg, zoals de kanttekeningen dat geven, dat kan. Maar we kunnen het ook anders lezen en dat ligt meer in de lijn van wat weer verder volgt in vers 8 en 9. Dan gaat het nog steeds, ook in die eerste woorden van vers 8, over zijn vernedering. En we lezen dan, hij is door de angsten en door het gericht weggenomen. Hij is tenslotte door de angsten en vanwege het gericht gestorven. Ja, jongens, bij die woorden gericht en angst, waar moet je dan aan denken? Waar was de Heer Jezus dodelijk beangst? Waar de angst der hel hem alle troost deed missen, dat was in Gethsemane. Toen hij dacht aan die zware, ondraagbare last van de toren van zijn Vader, toen had hij angst. Als hij dacht aan het gericht, werd zijn zweet als bloed. En toen zijn discipelen de meester zagen, toen zagen ze dat zijn armen en zijn gezicht vol kosten zat van geronnen bloed. Dat hij gezweten had. Het gericht is aan het kruis als wij hem horen roepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waar hij gedaagd werd voor de rechtbank. Waar het onweer van Gods toren over hem losbarstte. En waar het zelfs donker werd in de natuur, 3 uur lang. De rechterstoel van God, het gericht, waar wij van zongen, hè, met Psalm 143. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw rechtbank, uw vierschaar dagen, beseften we. Toen wij dat zongen, wat wij zongen. Denk jij regelmatig aan Gods rechtbank? Gods rechterstoel, waarnaar wij allemaal op reis zijn. Angst en gerichten hebben te maken met onze zonde, onze vervloeking. Wat een sterke liefde dreef de Borg, dat hij deze weg wilde gaan. Wij zouden, gemeenten, als wij meer aan het lijden zouden denken, verder bij de zonde vandaan proberen te blijven. En ze zeker niet opzoeken. De zondigheid van de zonde. Ik sluit mezelf er maar bij in, gemeente, maar wat tillen wij er doorgaans licht aan, hè? We hebben er nogal een handje van om ons dan te vergelijken met anderen. En dan zeggen we, nou ja, of we denken dat, hè, die is veel minder serieus, veel minder rechtzinnig. Die is zo oppervlakkig, werelds. Gelukkig ben ik zo niet. Het valt met mij eigenlijk best nog wel mee. Ik zeg het natuurlijk niet hardop. Maar die gedachte, kom je die nou tegen bij jezelf? Hoe komt dat? Geen zonde kan klein zijn. Behalve als wij een kleine God hebben, zei John Wesley. Als wij een kleine God hebben, dan zijn onze zonden ook klein. Maar gaan we een grote God krijgen, dan worden onze zonden ook groot. Daarom moet het in de prediking steeds weer aan de orde komen. Ook al is het niet een fijn onderwerp, een aangenaam onderwerp. Hè? Ik snap ook wel dat je liever andere dingen hoort, natuurlijk ik ook. Maar het is wel nodig, gemeente. Gods heiligheid, Gods rechtvaardigheid, Gods toren, zijn woede over de zonde, de straf op de zonde. Het Leidensevangelie, dat gaat natuurlijk over Gods grote liefde, maar het gaat ook over Gods grote toren. Golgotha, hè? Angst, gericht, daar gaat het in de tekst over. Golgotha grijpt als het ware vooruit op het eindgericht, de wederkomst, als God de wereld oordelen zal. Maar hier wordt de Zoon van God geoordeeld. Hij die straks de rechter zal zijn, hangt hier als zaligmaker voor het gerecht van zijn vader. Niet vanwege zijn zonde, maar vanwege andermans zonde die hij op zich heeft genomen. He, die menselijke rechtbank, Caiaphas, het Sanhedrin, Pilatus. Ja, als je dat leest, he, dan zeg je dat is gewoon een bende. Is dat een rechtbank? Het is gewoon chaotisch hoe het daar aan toe gaat. En zo krom allemaal. Een rechtbank, ja? Ja, wat het voor mensen geweest is, gemeente, en hoe wij het beoordelen, maar de catechismus legt het zo uit, wat wij ook vanavond beleden hebben, geleden onder Pontius Pilatus, dat die Pilatus wel namens God in de hemel gesproken heeft. En toen Caiaphas zei, hij is des doods schuldig, was hij de stem van God. Verlos mij uit deze uren. Nee. Hierom ben ik in deze uren gekomen. De Heer Jezus heeft gezegd tegen Gethsemane, kom vader. Laten wij de rekening opmaken. Geef hem maar, ik zal hem betalen. Voor Petrus, voor Thomas die zo twijfelde, een Samaritaanse vrouw, vijf mannen gehad, Zacchaeus die zoon gefraudeerd had en gestolen, die Canaanese vrouw, Maria Magdalena bezeten door 7 duivelen, kom vader, geef de rekening maar, ik zal betalen. De kinderen die hij omarmde, ik zal voor hen betalen, vader. Die moordenaar straks aan het kruis, ik zal voor hen betalen, vader. Paulus, later, die de gemeente vervolgde, ik zal betalen, vader. Die Corinthiërs, die in zulke vuile zonde geleefd hebben en leefden toen de Heer Jezus gekruisigd werd, ik zal voor hen betalen, vader. Mag je vanavond je eigen naam invullen? O wonder, wat ik nooit klein zal krijgen. Hij is door de angst en door het gericht gestorven. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Wie bekommert zich om zijn leeftijd? Hij was nauwelijks 30. Wie zijn er hier 30 vanavond? 33? Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Hij is 33 jaar jong. Dit is een gedicht van Willem de Merode over Vitellus de wafelverkoper. Dat speelt in de tijd van het Romeinse Rijk. En die Vitellus die verkocht wafels en die waren zo lekker. Maar hij was op een gegeven moment christen geworden. En toen moest hij aan het kruis. Maar staat er dan in dat gedicht, hij was jong en mooi. Men liet hem graag vrij. Maar Jezus, niemand zei, hij is nog jong. 33 jaar. Maar het scheelt niemand iets. Wie prakkezeert erover? Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Caiaphas? Die had zijn schouders op. Pilatus? Die was zijn handen in onschuld. En zijn soldaat, de soldaten aan het kruis, die dobbelen over zijn kleding. Daar hebben ze veel meer aandacht voor dan die Heer Jezus die boven hen daar hangt te lijden. Wie bekommert zich om hem? Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Wat wordt hij gehoond? Wie heeft erover nagedacht? En wie greep het aan dat hij slechts 33 jaar oud was? En wij, hoe vaak denken wij aan zijn lijden? Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Wie bekommert er zich om? En die jonge leeftijd houdt ook in dat de Heer Jezus geen nageslacht had, hè? En dat is in de ogen van de Joden verschrikkelijk. Als je geen kinderen hebt. Dat is in de tijd van de Bijbel in Israël een teken dat ja, God niet in gunst aan je denkt. Teken van Gods ongenoegen. Het is de klacht van Absalom. Dat hij geen kinderen nalaat. Ik heb geen zoon om aan mijn naam te doen gedenken. De Heer Jezus had geen kinderen. Was niet getrouwd. 33 jaar is hij gedood. Ook geen gelegenheid meer om te trouwen. Zonder nageslacht. Ze hebben gezegd, zijn leven. Ja, hij had er net zo goed wel niet kunnen zijn. Vruchteloos, tevergeefs. Hij laat helemaal niks na. Zo leek het. Maar ze wisten niet dat de Heer Jezus een geweldig groot nageslacht zou krijgen. Daar gaat het in vers 10 over. Hij zal zaad zien en hij zal de dagen verlengen. Maar daar leek het op Goede Vrijdag helemaal niet op. Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Het land van de levenden, dat staat tegenover het land van de doden. Wij leven hier in het land van de levenden. Maar hij is daaruit afgesneden. Hij is gewelddadig om het leven gebracht. Geslacht staat er eigenlijk. Afgesneden. Jesaja had het al eerder gezegd hè, in dit hoofdstuk. Als een lam werd hij de slachting geleid. Hij is afgesneden. Omgehouden. Als een boom. Omgehakt. In één keer. En die boom is gevallen. Een zware dreun op de grond. Afgesneden. Men is niet zachtzinnig met de Heer Jezus omgegaan. Maar ruw. En rauw. Waarom? Waarom zo? Waarom zo ruw? Wie weet waarom dat gebeurt? Wie beseft wat daarachter zit? Dat het om ons is. Om de overtreding, zegt Jesaja, om de overtreding van mijn volk, is hij afgesneden. Overtreding, dat is opstand. Ander woord, opstand. Dat zijn wij, gemeente. Wij zijn geen zielige slachtoffers. Maar wij zijn brutale opstandelingen. Die opstand is begonnen in Genesis 3. Adam. En het heeft zich verspreid als een olievlek. Als een virus. En we zijn er allemaal mee besmet. Er is niemand rechtvaardig. Er is niemand die God die plek gunt die God verdient. Zelfs na ontvangen genade kan het hart soms zo gedreven worden tot opstandigheid. Hoe moet God met opstandigen omgaan? We zongen dat met Psalm 37, hè? Die brutaal Gods wet durfde versmaan. God zal dat geslacht ten gronde laten gaan. Maar nu wordt hij afgesneden om de overtreding van mijn volk. Om opstandelingen te redden. Wonderlijk klinkt dat, hè, als we de tekst zo lezen. Om de opstand van mijn volk is de plaag op hem geweest. Het gaat over onze overtredingen. Vers 5 ging het er ook al over. Om onze overtreding is hij verwond. Dat is het zwaarste woord voor zonde in de Bijbel. Dat woord wordt niet gebruikt voor heidenen. Die kunnen niet overtreden. Maar Gods eigen volk. Dat woord overtreden wordt niet gebruikt voor heidenen, maar alleen voor Israël. De overtreding van mijn volk. Dat is een zonde die alleen de kinderen kunnen doen. Die kunnen trappen op het hart van de vader. Absalom, hè, die wil de koning zijn in de plek van zijn vader. En wij, gemeente, wij zijn allemaal familie van Absalom. En wij plegen revolutie. En als het dan een revolutie zou zijn tegen een hele vredevader, een dictator die zijn gezin uitzuigt en zijn volk laat creperen van ellende. Maar het is een opstand tegen de allerliefste vader. Een vader die in Micha 6 vraagt aan zijn volk, wat heb ik u gedaan, o mijn volk? Heb ik niet goed voor je gezorgd? Dat je zo opstandig bent naar mij toe en mij niet wil. Dat kon God aan Adam vragen, hè? Hij kan het ook en hij vraagt het ook aan ons vanavond, gemeente. Wat heb ik u gedaan? Waarin ben ik nou tekortgeschoten? Dat je zo weinig ligt aan mijn voeten. De plaag is op hem geweest. Jongens en meisjes, wat moet je aan denken bij het woord plaag? Tien plagen? Egypte? Farao? Waarom waren die plagen er? Omdat Farao Israël niet wilde laten trekken. En die zei heel bruut, wie is de Heere? Ik laat mij aan hem niks gelegen liggen. En toen troffen de plagen Egypte vanwege die brutaliteit. Maar nu treft de plagen Gods zoon. De plaag is op hem geweest. De plaag, letterlijk met geweld slaan, doodslaan, dat is gebeurd op Golgotha. Met Christus. Hij heeft de klappen gekregen, de klappen opgevangen. Die wij verdienen. De plaag is op hem geweest en hij heeft de beker gedronken. En weer zeg ik, gemeente, hoe groot is dan zijn liefde wel voor zijn volk? Hij heeft hen lief gehad tot het uiterste. En hij wilde door die verderfengel getroffen worden. Het wordt gepreekt, gemeente. En u weet het al lang, hè? En toch wordt het ook vanavond weer gepreekt, opdat we voor het eerst of opnieuw voor hem gaan knielen. En als je hem mag kennen, dat je opnieuw gaat verwonderen. Heer Jezus, dat u dit wilde doen. Om nog meer tot hem te vluchten, nog meer je aan hem toe te vertrouwen. Hem nog meer lief te hebben, dankbaarheid te bewijzen. Strijden tegen de zonde. En meer nog verlangen om in een nieuw leven te wandelen door zijn geest. De toren gedragen waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken. Het is gemeente, dit evangelie is voor alle die zichzelf afschrijven. En dat we het belijden vanavond. Nee, niet gij, maar ik moest sterven. En 's vaders liefde derven in eindeloze pijn. Maar nu hij. En hij is de enige zaligmaker, maar je hebt er ook maar één nodig. En zoals wij maar één zon hebben, maar niet te weinig is dat. Hè? Deze ene zon die wij hebben, die verlicht de hele aarde. Eén zaligmaker, gemeente, die is genoeg voor heel de wereld. En hij is ook berekend op uw nood. En hij is gewillig. Hij heeft niets lievers. En we eren hem nergens meer mee dan wanneer wij voor hem knielen. Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Wie zijn die goddelozen? Wie zijn die rijken? Calvijn zegt dat het hier over dezelfde groep gaat. Goddelozen, dat zijn de rijken. En de rijken, dat zijn de goddelozen. Men heeft een graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Dat wordt eigenlijk met verschillende woorden eigenlijk twee keer dus hetzelfde gezegd volgens Calvijn. En laten we maar en daarin volgen. De goddelozen zijn de rijken. En bij hen is de Heer Jezus geweest in zijn dood. Rijk zijn in de Bijbel heeft doorgaans geen positieve klank. Luther, hij zegt, het komt dikwijls voor dat de rijken op aarde goddeloos leven. Niet altijd, maar wel dikwijls. En rijkdom wordt vaak, niet altijd, maar wordt vaak goddeloos gebruikt. Psalm 37 geeft het over het weinige van de rechtvaardige. Die heeft niet zoveel. Het weinige van de rechtvaardige. Maar dat is beter dan het vele, de rijkdom van de goddeloze. En Micha 6. De rijken zijn vol van geweld en spreken leugen. En hun tong is bedriegelijk. Men heeft zijn graf bij de goddeloze gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Vers 12 komt het weer terug, hè? Hij is onder de misdadigers gerekend. Hij is met de overtreders geteld geweest. Hij is op één hoop met hen gegooid. Hij werd niet gestenigd, hè, de Heer Jezus. Zoals Stefanus later. Hij is ook niet onthoofd, zoals Jacobus later. Maar gekruisigd. De zwaarste straf. Alleen landverraders. En weggelopen slaven. Maar slaaf, dat is niks waard. Die mochten gekruisigd worden. Het was de straf voor de grootste boeven. En die wilden ze de Heer Jezus geven. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Op Golgotha, hoeveel kruisen stonden er op Golgotha? Niet één, hè, maar drie. Twee anderen, wie waren dat? Twee boeven. En in de buurt van Golgotha, daar was een massagraf. Waar de lichamen van de kruiselingen, zoals het ware, neergegooid werden. Gedumpt. Een ander woord is er eigenlijk niet voor, zo gingen ze ermee om. Zonder bordje, zonder naam, vergeten, naamloos. Jezus mocht wel vergeten worden. Een eerloze. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Men heeft hem op één hoop willen gooien met, ja, met hen wier namen uitgeroeid moesten worden. Alle eer wilde men hem ontzeggen. Zelfs een eervolle begrafenis wilden ze voor hem niet. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest en men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Zo had men het gedacht. Hoewel hij geen onrecht gedaan heeft. En als je nou meeleest, dan merk u dat ik dat iets anders lees dan de Statenvertaling. De Statenvertaling heeft omdat. Maar het Hebreeuwse woord kan ook met hoewel vertaald worden. En ook hierin volg ik maar Calvijn. En dan krijg je een tegenstelling. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Men heeft hem op één hoop willen gooien met de goddelozen en de rijken. Hoewel hij nooit onrecht heeft gedaan en nooit een verkeerd woord uit zijn mond gekomen is. Nooit onrecht gedaan, in het Hebreeuws staat een woord wat wij allemaal kennen. Hamas. Nou, dan hoef ik dat niet verder uit te leggen nu. Hij heeft nooit Hamas gedaan. Nooit onrecht. Je mag ook lezen zeggen dat kanttekeningen geweld. Hij heeft nooit geweld gedaan. Dat is Hamas. Is nooit bedrog in zijn mond geweest. En toch heeft men zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Terwijl hij nooit bedrog gesproken heeft, kunnen wij ons niet voorstellen, hè? In alles wat de Heer Jezus zei, in alles wat hij dacht, werd hij gedreven door volmaakte liefde. Hij heeft nooit gezondigd. Hij is nooit gestruikeld, in woorden niet. Nooit gelogen. Nooit onnodig kwaad gesproken over een ander. Altijd gedachten gehad die God behaagde. En dan onze daden. Onze woorden. Om over onze gedachten maar te zwijgen. Die hebben we helemaal niet in de hand. En we zijn maar wat blij, toch? Hè? Dat onze gedachten niet allemaal op onze voorhoofd geschreven staan. Want we zouden elkaar niet meer durven aankijken. En dan hij. Is nooit bedrog in zijn mond geweest. Hij heeft nooit geweld, geen onrecht, geen Hamas gedaan. Toch heeft men hem op één hoop gegooid met de goddelozen. Bij de rijken is een dood geweest. Het Sanhedrin had iets anders in gedachten. Ja, het Sanhedrin die wilde dit, hè. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Het Sanhedrin had in gedachten, dat lijkt, dat gaat straks het massagraf in het dal van Hinnom, hè. Maar toen heeft de Vader ingegrepen. Die heeft ervoor gezorgd, tegen de gedachten van de overpriesters in, tegen hun bedoeling. Zij hadden gedacht het graf te stellen bij de goddelozen. Een massagraf. We zien in deze vers, hè, eigenlijk een heel de leidersgeschiedenis, de boosheid van ons mensen. Maar tegelijk wat straalt ook in het leidensgeschiedenis. De liefde van de Vader en de liefde van de Zoon. O, wat moet de Vader zondaren lief hebben, hè? terwijl hij op hen moet tornen. Maar wat heeft hij hen lief door zijn zoon te geven? En wat moet de Heer Jezus zondaren lief hebben, dat hij zo diep wilde afdalen en daar wilde komen waar zij verloren liggen? Want dat is wel waar, gemeente, achter alles wat in de tekst staat, hè? Afgesneden uit het land der levenden, afgemaaid, zijn graf bij de goddelozen gedacht. Maar achter wat mensen deden en gedaan hebben en dachten, is ook de hand van de Vader, hè? Moet je vers 10 lezen, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het is de Vader die zijn zoon prijsgeeft, loslaat. De toren van God over de zonde zijn rechtvaardigheid die genoegdoening eist. Zonder bloedstorting, geen eerlijke vergeving. Er is genade niet voorrecht, maar genade doorrecht. En nu geeft de Vader aan de mensen alle ruimte om met de zoon te doen wat ze willen. De Vader die zijn zoon niet spaart, maar hem overgeeft. Heeft als het ware tegen de mensen gezegd, ga je gang maar met mijn zoon. Hij heeft ze de ruimte gegeven. Hij heeft gezegd, hier heb je hem. Hier heb je hem, duivel. Doe met hem wat je wil. Toen hebben ze een kroon gevlochten. En die op zijn hoofd gedrukt. En ze hebben hem een verschoten mantel aangedaan. Een koningsmantel. En een gebroken rietstaf in zijn hand geduwd. Dat moest de scepter voorstellen. Toen zijn ze gaan knielen. En bespot. Uitgejouwd. En toen verlaten. Niet alleen door mensen, zijn eigen discipelen, maar het zwaarst door zijn Vader. Waar de Vader niets liet blijken. De Vader had zijn zoon intens lief. Juist toen hij stierf. Toen heeft de Vader niet op zijn zoon getorend. Hij heeft getorend over de zonden die op zijn zoon lagen. De Vader, juist toen de zoon daar leed, had de Vader hem intens lief. De zoon van zijn welbehagen. God is nooit opgehouden zijn zoon lief te hebben. Maar hij heeft wel zijn liefde ingehouden. En hij heeft geen sprankje liefde laten blijken. Hij heeft die liefde verborgen. Toen heeft de Heer Jezus geroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zoals het was bij de broers van Jozef, hè? God gaf Jozef in de hand van zijn broers. En later moet Jozef zeggen, gij hebt het ten kwade gedacht, maar God ten goede. En zo geldt het van het hele lijdensgeschiedenis, hè? Gij hebt het ten kwade gedacht, God heeft het ten goede gedacht. Op Pinksterdag zal Petrus het zeggen, gij hebt hem genomen. Maar tegelijk was het verlossingsplan. Het raadsplan van God. Hier wordt de schuld betaald. De zonde geboet. De straf gedragen. En laat dat een bemoediging voor ons zijn, gemeente. En als wij vergeving zoeken. Bij deze Heere Jezus. Je kunt jezelf nooit. Je kunt de Heere nooit tegenvallen. Kun je wel eens denken, hè? Als je iets gedaan hebt of iets gedacht hebt, dat je zegt, nou moet ik de Heere wel geweldig zijn tegengevallen. Nee, je kan de Heere nooit tegenvallen, want hij weet alles al. Hij wist het alles al van tevoren, ook van Petrus, maar ook van mij en ook van jou en van u. Wij vallen hem nooit tegen, maar het is wel te wensen, gemeente, dat wij onszelf gaan tegenvallen. Dat gebeurt. Als de Heilige Geest in ons gaat werken, dan gaan we onszelf tegenvallen. Dan vallen wij van ons voetstuk, hè? Toen God hem aan en voor ons in onze plaats gegeven heeft, zegt Guido de Bret in de geloofsbelijdenis, wist hij wel dat wij zondaars waren. En dat nu naar jezelf toetrekken. Daarom is het niet erg, gemeente, om ieder jaar weer de lijdensgeschiedenis te horen. Toch? Dit is waar het om gaat, de kern. En Luther heeft gezegd van het lijdensgeschiedenis, hij zegt, het is nodig dat wij dit horen, opdat de mens zou schrikken van zichzelf. Maar nog meer opdat hij Gods genade zou bewonderen. Is de kern toch, hè? Zelfs in de eeuwigheid straks zal het hier nog om gaan. Er zal gezongen worden op de nieuwe aarde. Het lam voor ons geslacht is waard te ontvangen de eer en de aanbidding en de kracht. Het werk van deze zaligmaker kan nooit te veel en te vaak uitgeschilderd worden. Dat er bij hem voldoende is voor de grootste armoedzaaier vanavond. Geen bedrog was in zijn mond. Wordt nog één keer gezegd, hè? Heeft nooit geweld gedaan. Geen onrecht, geen bedrog in zijn mond. En deze woorden wijzen op het paaslam voor ons geslacht. Want het paaslam moest een volkomen lam zijn. Zonder gebrek. Het mocht geen ziek lam zijn, geen zwak lam, geen blind lam. Het mocht geen schurft hebben. Een lam zonder gebrek. Nee, de Heere wilde niet, hè, dat hij werd afgescheept met iets wat je zegt, nou, ik kan het ook wel missen. Het moest een volkomen lam zijn. Beste wat je had. God geeft het beste wat hij heeft. Zijn lam. Een volkomen lam. Die volkomen heeft betaald. Die volkomen heeft verlost. Die volkomen heeft verzoend. Die volkomen heilig. Die volkomen straks zal verheerlijken. Een lam dat een volmaakt werk zal doen. Zo hij volkomen kan zalig maken die door hem tot God gaat, omdat hij een volkomen lam is. Nooit geen bedrog in zijn mond geweest, geen geweld gedaan. Een volkomen lam. Waar moet ik, waar moet u, waar moet jij een offer vandaan halen? Al onze offers, gemeente, zijn toch ontoereikend? Als ik mijn gebeden zou moeten offeren, nee. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik zou vaak veel intenser willen bidden met veel meer warmte, met veel meer vuur, met veel meer overtuiging. Ik kan zo snel weer afdwalen, mijn gebed. Nee, dat is geen offer. Mijn bekering dan misschien. Als ik nou echt bekeerd zou zijn, om goede bekering. Nee, ik moest steeds weer door mijn bekering heen zakken. En ik moest steeds weer bidden, Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Nee, met mijn bekering kan ik ook niks worden. Met tranen dan. Nee. Wat zei Natoog uit de christenreis? Hij zei, ik zie zoveel vuil in mijn tranen. Nee. Die tranen is ook geen offer. Mijn geloof dan. Zou ik daarmee de Heere kunnen behagen? Nee, hoe staat het in het avondsformulier? Het is zo onvolkomen. Moet ik nog verder gaan, gemeten met offers noemen? Ik heb ze niet. Ik heb niks. Gij zult een volkomen lam hebben. Ik heb het niet, Heere. En dan komt de Vader en die zegt, maar ik heb een volkomen lam. En met hem ben ik tevreden. En als u op dit lam steunt, dan ben ik ook met u tevreden. Zijn volmaakte gehoorzaamheid bedekt mijn ongehoorzaamheid. Zijn reinheid bedekt mijn onreinheid. Hij rekent toe. Alsof ik zelf alle gehoorzaamheid volbracht had. Alle schuld betaald. Zeg het dan maar mee vanavond. Volmaakt is uw verzoeningswerk. Geen penning eist u van uw kerk. Wat zij ook schuldig waren. Hoe kunt u dan nog toornig zijn? Door uw verdiensten ben ik rein. Uw bloed zal mij bewaren. Voor wie is dat? Die met de vrouw de zoom van zijn kleed aanraakt. En die vanavond met de hoofdman moet zeggen: Heer, ik ben niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen, maar spreek slechts één woord. Die met de blinde Bartimeus langs de weg zit en het roept: Gij zoon Davids, ontferm u mijner. Die met de tollenaar in de tempel bidt: O God, wees mij zondaar genadig. Die met de moordenaar in al zijn hulpeloosheid die kruiseling van Golgotha aanroept. In geloof. Maar hoe kom ik aan geloof? Ik kan geloof niet zelf maken. Nee, dat hoeft ook niet. Dat kan ook niet, hoeft ook niet. Dat werkt de Heer. Wanneer? Hoe? Door de prediking vanavond. Door de prediking, door het woord, door het horen. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord. Als vanavond groot en goed van deze zaligmaker gesproken wordt, dan is het maar met één bedoeling: opdat er geloof gewekt wordt en versterkt wordt. En dan mag je het zeggen: ziende op hem, mijn ziel, keer weder tot uw rust. Gods toren is uitgeblust. Door Jezus is het verworven. Verlaat u op zijn dierbaar bloed. Hij blijft bij u. Heb goede moed. Hij is voor u gestorven. Geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Omdat het oordeel voltrokken is aan de zaligmaker. Psalm 85, hè? De hitte van uw gramschap is geblust. Wanneer is dat gebeurd? Dat is op Golgotha gebeurd. Daar is het gebeurd, gemeente. Daar is de hitte van Gods gramschap geblust. En nu heeft God in gunst en niet in wraak zijn list. Want de hitte van zijn gramschap is geblust. Nou mag een groot zondaar met alle vrijmoedigheid ziende op de zaligmaker naderen tot die God waarvan de Bijbel zegt: Hij is een verterend vuur. Maar ziende op de Heer Jezus hoef je toch niet te vrezen. Je kunt het vergelijken met een bosbrand, hè? Bij een bosbrand is er één plek waar je altijd veilig bent. Waar is dat? Nou, je weet het wel, hè? Dat is de plek waar het vuur al is geweest. En waar het vuur eenmaal is geweest en alles heeft verbrand, dan kan het niet meer terugkomen. Het vuur is op Golgotha geweest. Wie daar schuilt, is veilig. Christen in een christenreis. Hij zei: alleen al het zien op hem maakte dat mijn last van mijn rug viel. En ik kon mijn ogen niet van hem afhouden. Ik moest al maar naar hem kijken. En ik omhelsde hem met mijn blikken. En wie op het kruis ziet, die mag het weten. De hitte van uw gramschap is geblust toen en daar. Die mag het zingen: mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt er mijnentwege. Mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij. En zijn sterven zaligt mij. Hij kon naar recht ons voorbij gaan. Hij kon naar recht ons de duisternis inzenden, huiveringwekkend. Hij kon ons in de duisternis laten. Dan was er geen onrecht in God geweest. Maar hij roept tot het licht. En hij wil ons brengen tot dat licht. O, laten we niet doorgaan, gemeente, met het voor ons uit te schuiven en uit te stellen. Dat loopt uit op een diepe teleurstelling. Ja, God verhoede het op een eeuwige rampzaligheid. Dan moet je het pak zelf dragen. Maar dan valt de Heere niets te verwijten, want hij heeft alles gedaan wat hij moest doen. En zo is ook deze avond opnieuw de dood en het leven u voorgesteld. Kies dan het leven, opdat u leeft en uw ziel leven zal om Christus wil. Amen. Gaan wij daarvan zingen met Psalm 39. Eerst het zesde vers. Ik ben verstomd en zal mijn mond voortaan niet open doen, wijl gij het deed. En dan het vijfde vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht, mijn hoop? Die staat op u alleen. Eerst vers 6, dan vers 5 van Psalm 39. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, wij danken u ootmoedig dat wij deze dag tot tweemaal toe hier samen mochten komen in uw huis waar u ons samen bracht. En waar wij mochten horen uw lijdensevangelie. En wij bidden, Heere, dat het zaad gevallen is in goede aarde. En dat het eeuwigheidsvrucht zal dragen in ons leven. Uw naam tot eer, onze naaste tot heil en onszelf tot zaligheid. Heere, blijf bij de gemeente, ook deze nieuwe week. Wees bij de jongeren, bij de kinderen als ze naar school gaan. Wil ook in de gezinnen zijn, als we daar ons werk mogen hebben, onze taak. Wil ons ook daarin sterken en dragen. Ook ons daarin blijdschap geven. Ook als het ons zwaar kan vallen soms, Heere, wil daarin ook nabij zijn. Ook op onze werkplek. Heer, ook als er zorgen zijn en moeite, we leggen dat ook alles voor u neer. Blijf bij ons, Heere. En geef dat wij bovenal bij u mogen blijven, dat wij u niet zullen verlaten, u niet zullen verloochenen, u niet zullen voorbij zien, maar bij u mogen schuilen, in u mogen roemen en op u hopen. Dat bidden wij ook voor mevrouw Van Duin van der Plas uit de Zuidstraat, die morgen een darmoperatie zal ondergaan. Heere, wilt u ook met haar meegaan? En dat het mag leven ook in haar hart wat wij zojuist zongen. En nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop, die staat op u alleen. Dat bidden wij ook voor alle die aan haar verbonden zijn. Heere, zegen hen alle. Zegen zo de gemeente. Zegen ook uw dienaren die u aan deze gemeente verbonden hebt. Onze broer, maar ook door meneer Lasche. Zegen ook de kerkenraad. Alle die een taak hebben in het midden van de gemeente. Kerkvoogden, de organisten en de kosten zullen die leiding geven aan verenigingen. Maar ook degene, Heere, die niet zo'n speciale opdracht en taak hebben. Maar allemaal hebben wij toch een roeping in het geheel ook van de gemeente. Het voornaamste is toch ook wel, Heere, om in het gebed ook het gemeenteleven aan u op te dragen. En daar bidden wij om. Dat er Aaron en Hur ook hier in de gemeente zullen zijn. En voor uw wereldwijde kerk. En doe ons uitzien naar uw komst in heerlijkheid, Heere. Zie ons alle aan in genade, delg onze overtredingen uit, verzoen onze zonden, toon ons uw goede tierenheid en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 115, vers 9. In het stille graf zingt niemand zere lof. Maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heren lof. Zijn roem en majesteit looft God de bron van het leven. 115 vers 9. Gaat hij naar uw huizen, bewaar het woord en ontvang met biddende harten de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.